Marcus hoofdstuk 10, Jezus onderwijs over huwelijk en echtscheiding deel 2. Als u hier vorige week niet geweest bent, dan kunt u dat naluisteren. Ik heb zelf ook eens een keer even weer geluisterd over de prediking. Ik heb toen een lange inleiding gegeven vandaag niet. We gaan de tekst in. We hebben vandaag veel te doen. We hebben een hele boterham voor ons. Marcus hoofdstuk 10, vers 1 tot 12 wil ik met u lezen als niet meer als springplank. Volgende week komen we hier nog terug, dan die week ook nog een keer. Ik denk dat daar ergens de opsomming gaat komen. Want er komt een ik zou bijna zeggen, toch een conclusie ergens aan, een opsomming. Maar laten we het gewoon met elkaar gaan lezen. De titel van de preek, Jezus onderwijs over huwelijk en echtscheiding. Marcus 10, vers 1. En hij, dat is Jezus Christus, stond op, vertrok vandaan naar het gebied van Judea en het overjordaanse. En weder kwamen de scharen bij hem samen. En weder leerde hij hen, zoals hij gewoon was. En er kwamen fariseeën tot hem en vroegen hem, om hem te verzoeken, wel is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? En hij, Jezus, antwoordde en zeide tot hen, wel wat heeft Mozes u geboden? Wel, ze zeiden, Mozes heeft toegestaan een scheidsbrief te schrijven en haar daarmee weg te zenden. En Jezus zeide tot hen, ho, met het oog op de hardheid, uw harten heeft hij u dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. De twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn ze niet meer twee, maar één vlees. En hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En thuis vroegen de discipelen hem weder naar de zaak. En hij zeide tot hem, wel wie zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien zij haar man verlaat, en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Punt. Tot zover de schriftlezing. En ik ga vandaag gewoon verder, waar we de vorige week geëindigd zijn. Met de vraag die de fariseërs aan de Heer Jezus zijn voeten leggen. Ik heb natuurlijk ook gezegd dat als het ware een bom, een handgranaat aan de voeten van de Heer Jezus in het gebied waar hij was. Heerst Herodes. En zo werd hij verleid om een uitspraak te doen over huwelijk. En echtscheiding. En met name dan of het geoorloofd was om een man om zijn vrouw weg te zenden. Dat was een list. Een strikvraag. En zo gaan ze dus inderdaad naar de vraag van de Heer Jezus. Een wedervraag waar we vorige keer bij stilgestaan hebben. Wel, wat heeft Mozes u geboden? Terug naar het Oude Testament. En het onderwijs van de Heer Jezus, heb ik toen ook gezegd, is zo radicaal dat zelfs zijn discipelen. In Matthäus hoofdstuk 19, de parallelpassage van Marcus hoofdstuk 10, dat de discipelen uiteindelijk zeggen van, na dit allemaal gehoord te hebben, na dit onderwijs, en zeggen van, het is raadzaam als het zo ligt, dat je niet trouwt. Wel, één voordeel hebben de discipelen. Één groot element hebben ze duidelijk voor ogen, is dat ze de woorden van de Heer Jezus serieus nemen. Is het niet? Ze gaan er niet omheen, ze nemen ze serieus. Ze maken een verkeerde conclusie, maar ze nemen de woorden van de Heer Jezus wel serieus. Ze hebben een verkeerde stap gemaakt in hun denken, maar ze nemen het wel voor waar aan. En het is een onomgekend radicaal onderwijs. En als je daar zo over nadenkt, volgende week waarschijnlijk nog meer. Een tijdje geleden hebben wij gesproken over de hel. Toen heb ik een aantal preken gehad over de hel. En als je daar inderdaad aan denkt, wat brengt het ons? Het brengt in dankbaarheid komen bij het kruis. Maar dank u, Heer, dat we daarvan verlost zijn. Als ik ga spreken over huwelijk en echtscheiding, dan kan ik u inderdaad zeggen, dat brengt ons niet alleen in dankbaarheid, maar ik hoop ook in nederigheid bij het kruis. Dat we inderdaad komen en inderdaad zien van, wij moeten onze blik op het huwelijk wel zo hebben als God heeft. Als hier vandaag mensen zijn die denken, mijn huwelijk is goed. Dan kan ik u zeggen, stilstand is achteruitgang. Het moment dat ik denk, mijn huwelijk is op orde en het draait goed, is dat de eerste stap terug. Als u denkt dat de Bijbelse standaard zo is dat u dat bereikt heeft, dan heeft u de plank misgeslagen. Het is, wel dank je Jean, het is nooit goed genoeg. Dat is de wet die voor ons komt. Het is nooit goed genoeg. En ik wil u dan ook inderdaad vandaag met u pleiten om te zeggen van, neem deze preken serieus ter harte en ga daarmee aan de slag. Vandaar dat ik ook al kan zeggen, de preken zullen inderdaad ook behoorlijk pastoraal gaan worden als het gaat naar het huwelijk. Ik denk ook vandaag wel een stuk echtscheiding dat ik heel pastoraal zal zijn. Om inderdaad het in een breder context te leggen. Maar ik hoop dat u buigt in alle nederigheid voor het onderwijs van de Heer. Hoe radicaal het ook is, wat er nog gaat komen, dat u buigt. En dat u het meest glorieuze ontwerp. Kun je wel eens bij stilstaan? Het meest glorieuze ontwerp voor Genesis, hoofdstuk 3. Dat we dat uit gaan leven. Er is één probleem, de oude ik staat in de weg. En ik hoop dat u dat ook ziet en dat zult u ook horen, dat wij inderdaad die oude ik eens aan de kant zetten. In het huwelijk is geen ik meer, er is helemaal geen plaats meer voor ik. Er is alleen maar wij. En dat is hetgeen wat ook duidelijk zal gebeuren op de trouwdag die wij velen van ons gehad hebben. Sorry, u heeft opgehouden te bestaan. Erik bestaat niet meer. U ziet hem hier nog wel, maar in mijn huwelijk is er geen Erik meer. Ik ben eigenaar geworden van 100% Annemarie en Annemarie 100% van mij. Er is alleen nog een wij. Daarom is het ook misschien wel een stukje vanuit mijn hart dat ik inderdaad zeg van mannen, onderzoek eens hoe u groeit in uw huwelijk. Onderzoek eens of u de juiste maatstaven heeft om na te streven. Vrouwen. En volgende week zal dit nog verder meegegeven worden. Maar ik geef u nu alvast huiswerk mee. Vrouwen, denk eens na of u inderdaad het design, het ontwerp van God voor ogen heeft voor het huwelijk. Als u alleen bent. Geen nood. Uw onderwijs en uw houding kan nog net zo goed zijn naar anderen. Dan dat u het misschien in een huwelijk zou kunnen uitleven. Elk heeft zijn rol, elk heeft zijn plaats. En het is zo goed om uit te leven. En waarom? Ik kan mij geen grotere aanval op het woord van God bedenken in menselijke termen, in de menselijke sociale wereld, dan de aanval op het huwelijk. Daar gaan we volgende keer mee verder. En die aanval was er ook al in de tijd van de Heer Jezus. Ik vertelde u al, het een gemiddelde was het niet vreemd om 6 echtscheidingen achter de rug te hebben. En waarom? Het was zo makkelijk. Het was zo eenvoudig om te scheiden. De wet van het land was zo makkelijk en zo naar beneden gehaald dat echtscheiding, ik zou bijna zeggen, zo vaak voorkwam dat het normaal was. Het was niet normaal als je niet gescheiden was, minstens 1 keer. De Bijbel spreekt veelvuldig over de echtscheiding. Laten we dat ook eens benadrukken. Veelvuldig. En ik wil ook vandaag, specifiek, in deze preek, ik heb toch wat huiswerk voor volgende week meegekregen, u weet waar het heen gaat, dat u ook, dat we vandaag met elkaar stilstaan om een helder inzicht te krijgen in wat nu echtscheiding is. Een echtbreuk. Dat we een Bijbelse kijk daarop krijgen en daarna mogen leven. En dat wij ook naar mensen die een echtscheiding mee hebben gekregen, meegemaakt, dan wij er ook een juist perspectief over houden. Zullen we gaan naar het weloverwogen argument waar ik de vorige keer ook al bij stilgestaan. Ik moet even een beetje breef komen hoor, soms dan gaat het makkelijker dan een andere keer. Ik begin met God over echtscheiding, God en echtscheiding, Gods voorbeelden van echtscheiding, Jezus over echtscheiding en Paulus over echtscheiding. Eigenlijk is het heel eenvoudig, vandaag wil ik even de hele Bijbel door, als ik het zo mag zeggen, om alles wat er over echtscheiding te zeggen valt, in een preek, zie, dat geeft wel een begrenzing aan, te formuleren, neer te zetten en dat u hier weggaat en denkt van, ik heb een kennis, een algehele kennis van wat de grote lijnen in de Bijbel zijn en dan kunt u een heel eind uit de voeten. En het begon met dat, je zou kunnen zeggen, die vraag van de Farizeeën. En dat is mijn springplank. Meer doe ik daar eigenlijk niet mee. Met deze tekst, omdat ik daar vorige week al mee teruggegaan of op ingedoken ben. De vraag die gesteld werd door de Farizeeën in vers 2. Is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? Daar zijn we mee bezig en daar parkeer ik. Daar gaan we mee verder. Is het geoorloofd voor een man te scheiden, het huwelijksverbond te breken, een huwelijk te beëindigen? En ik wil toch even nog terug naar Deuteronomium 24, want dat is een sleuteltekst in het Oude Testament. U mag hem opslaan, we hebben die gelezen. Oké, vooruit, we gaan er nog even heen. We lezen hem nog even met elkaar. Ik zie dat ik tijd genoeg heb. Nou, laat ik het zo zeggen, tijd genoeg in die zin dat ik het niet af hoef te raffelen. Of ik had niet gemeend deze tekst te lezen. Ik had alleen wat gemeend om er iets over te zeggen. Maar een aantal van jullie waren hier vorige week niet of waren in de zondagsschool. Dan gaan we rustig daar nog eens even de tekst dineren. Deuteronomie 24, vers 1 tot 4. Wanneer iemand een vrouw genomen heeft, genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid meer toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, want daar heb ik bij stilgestaan, dat onbehoorlijks is iets minder dan seksueel overspel of een seksuele zonde. Ja? Dus het is geen seksueel overspel of seksuele zonde die in haar gevonden is. Het is iets minder. Ja? En heel wat minder soms. Dat ze de patatten niet goed kan koken, heb ik toen ook gezegd. Dat was een van de rabbijnen die daar zijn nadruk op gelegd had. We gaan verder. Dit is een man die een vrouw heeft en die draagt er geen genegenheid meer toe, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft. En hij een scheidsbrief geschreven en haar overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden. Dit is de scheiding. Een man vindt iets en zegt van ik vind iets onbehoorlijks, het is geen seksuele zonde, maar er is iets wat me gewoon in jou stoort, wat niet fijn is, wat mij afstoot, hier ga heen en hier is de scheidsbrief, ik heb het geformuleerd, ik zend je weg, koffers pakken, deur uit. Deze vrouw, dat is twee, en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars wee gegaan is en de vrouw van een ander geworden is, twee keer getrouwd. Maar ook als deze, de laatste man, een afkeer van haar krijgt, een scheidsbrief schrijft, haar die overhandigt, haar uit zijn huis wegzendt, of als de laatste man die haar tot vrouw genomen heeft gestorven is. Dus hier is ze trouwd weer. En deze man vindt ook iets onbehoorlijks in haar. Ook iets waarvan hij zegt, ja, dit past me niet. Het is geen seksuele zonde, het is geen seksuele overspel, maar iets minder. Ik schrijf een brief en ik zend haar ook weg. Of als deze man sterft. Wat staat er dan achter? Dan, vers 4, conclusie. Dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen nadat zij verontreinigd is geworden. Want dit is een gruwel voor het aangezicht des Heeren. Gij zult geen zonde brengen over het land dat de Heer uw God u ten erfdeel gegeven heeft. Tot zover Deuteronomie 24. Dit is een case study. Dit is je zou kunnen zeggen, een voorbeeld die neergezet wordt waar hele belangrijke facetten in zitten, maar lang niet alles. Zie, vaak hebben wij de gedachte als we naar echtscheiding gaan, en ik heb daar genoeg van de week over gelezen, dan zie je mensen inderdaad één tekst pakken en daarmee aan de haal gaan, en dan begin ik bijna triest na te denken, en denk ik, pak gewoon het geheel, zet die allemaal naast elkaar neer en ga eens kijken hoe dit in verband staat met elkaar. Deuteronomie 24 is een hele belangrijke tekst. De fariseërs citeren hem. En die zeggen van een scheidsbrief schrijven en het is voldoende. Dat had Mozes toch gezegd. Dat klopt. En ik heb u, en dat hebben we net ook gezien, dat onbehoorlijks wat daar staat, is geen seksuele zonde. Is geen seksueel overspel. Het is iets minder dan dat. Dus Deuteronomie 24 leert ons dat het wegzenden voor iets minder dan seksuele zonde ertoe leidt dat deze vrouw geen reden heeft om te scheiden. Dat doet ze wel. Ze trouwt met een tweede. Als die man sterft of haar ook wegzendt, staat zij en ze is verontreinigd. En het is niet zozeer dat het tweede huwelijk haar verontreinigde, of de echtscheiding, de tweede echtscheiding haar verontreinigde. Het was dat de eerste echtscheiding onbijbels was en haar verontreinigde. Want ze kon niet meer terug naar de eerste man. Anders had ze teruggekomen. Maar dat was haar verontreiniging. En de fariseërs, ja, waar legden die de nadruk op? De fariseërs, die konden wel Vlamingen zijn. Als het juridisch maar klopt. Is het niet? Als het juridisch maar klopt. We hebben een scheidsbrief geschreven, we zijn klaar. We zijn met de wet in orde. Maar eigenlijk was die scheidsbrief ook een belangrijk iets. Laat ik er even bij stilstaan. Die scheidsbrief, die moest voorkomen dat in een vlaag van woede of in een opwelling iemand direct buiten de deur gezet wordt. In de scheidsbrief stond namelijk ook de reden, moest de reden geformuleerd worden waarom de man zijn vrouw wegzond. Het moest geformuleerd worden. Het moest overdacht worden dus. Hij moest het zelfs overhandigen. Hij moest het persoonlijk aan haar geven. Dat is wat anders dan een postzegeltje erop en aangetekend versturen. Zo. En de postbode krijgt de wind van voren. Nee, dat moest persoonlijk. Aan de persoon zelf. En dan moest je nog iemand buiten zetten. Nou, honey, ik zal even helpen met de koffers pakken. Je draagt ze naar de deur, je zet ze buiten. Ik begin op te lachen. Is dit? Heb ik het meegemaakt? Omgekeerd? Oh, dat is voor de volgende preek, Bart. Dat kun je makkelijk uitredden hier. Dus zo'n scheidsbrief, mensen, dat God dat toegestaan had, had ook een heel bewarend effect voor het huwelijk. Want hoe vaak was het niet zo dat een man die ging schrijven erover nadacht en het moest formuleren, misschien wel tot de inzichten kwam en zei van, ja, is dat het nu werkelijk? En een vlaag van woede en emotie is het makkelijk om baf en jezelf te rechtvaardigen, maar als je het moest opschrijven en ook nog eens een keer moest overhandigen, dan kon je niet over één nacht ijs gaan. Laat ik verder nog een korte opsomming geven van dingen die je hier ziet in deze tekst. En ik maak het even wat algemeen. Mozes geeft hier geen opdracht om tot echtscheiding, maar reguleert het. Oftewel, Mozes ging er al helemaal van uit, echtscheidingen gebeuren. En dat gebeurde in grote getalen. En Mozes krijgt via Gods geest de opdracht eigenlijk om dit te reguleren. Hij geeft alleen een mogelijkheid, en dat is wel belangrijk om te weten, de mogelijkheid voor echtscheiding bij overspel of seksuele zonde is nog steeds open. Die wordt hier niet mee afgesloten. Die staat nog steeds open. Het is ook een waarschuwing om niet zomaar over te gaan tot echtscheiding. Want er is een scheidsbrief nodig. De rem wordt behoorlijk ingetrapt. Er is niet zoiets van, we kunnen even snel een echtscheiding regelen. Het moest wettelijk geregeld zijn. De Israëlieten hadden de deuren wagenwijd opengezet. Mozes timmert ze hier met deze behoorlijk dicht. En hij laat één opening, als het ware, die hij niet verder formuleert, maar die opening is er nog steeds. Maar die formuleert hij niet verder. Het is nog steeds mogelijk voor een echtscheiding als er overspel is. Ontucht, seksuele zonde. En dan met name het woordje ontucht, ontrouw in het huwelijksverbond. Maar dat is nou juist hetgeen, je zou kunnen zeggen, Mozes legt een hele hoge standaard neer van het huwelijk. Zie, de Farizeeën hadden het huwelijksverbond zo verlaagd als het ware, dat je om elke reden kon scheiden. Maar wat is het huwelijk dan nog? En dat zien we de volgende keer bij de Heer Jezus, als de Heer Jezus verder gaat in Marcus. Wat doet hij? Dan grijpt hij terug maar van op met een oog op de hardheid van uw harten. Maar zo is het niet geweest. En dan gaat hij helemaal terug naar Genesis hoofdstuk 2 om het ultieme, de blauwdruk als het ware, neer te leggen van het huwelijk. En wat de Heer Jezus daarmee doet, is het als het ware het huwelijk weer op een niveau brengt zoals God het bedoeld heeft. De Farizeeërs hebben met al hun regeltjes en openingen het huwelijksverbond niet meer gemaakt dan een handjeklap. Wel, laat het maar eens proberen, is niet? We geven het en proberen. Laten we het voor een tijdje eens proberen. Tegenwoordig doen ze dat ook, hè? Dat heet dan samenwonen of zo. We gaan het eerst maar eens proberen, een aanloopje, een opwarmertje, en als het dan een paar jaar bolt, dan gaan we nog eens trouwen. Dat schijnt dan financieel helemaal niet aantrekkelijk te zijn, dus dan doen ze dat ook weer niet. Maar Mozes geeft in Deuteronomium 24 zo'n duidelijk kader en zo'n hoog beeld van het huwelijk. Dat hij ook aan het eind zegt, deze vrouw is, hoe zegt hij dat? Ontreinigd, verontreinigd. Ze is niet meer rein. Ze staat in een positie dat ze eigenlijk niet meer kan hertrouwen. Dit voorbeeld laat ik duidelijk zien dat dit een reden was voor een onbijbelse grond. Ja, impliciet kun je dat eruit halen. Impliciet wil zeggen eigenlijk, de tekst zegt het niet, maar dat is wat je hier dus uit kan reduceren door te zeggen van, als deze vrouw dus werkelijk voor een bijbelse reden wel weggezonden was, dan had het anders geweest. Deze mensen hebben geen gegronde reden en hebben geen Bijbels recht om gescheiden te zijn. Maar, nog een belangrijke observatie. En dan mag je zo even naar 1 Korinthe hoofdstuk 7 gaan. Deze mensen zijn wel degelijk gescheiden. Zie, want soms hoor je nog mensen die daar anders over denken. En je mag even naar 1 Korinthe hoofdstuk 7 gaan. Want soms zijn er mensen die inderdaad zeggen, en dit zijn maar een paar citaten. Voor God zijn die twee getrouwd, maar ze kunnen gescheiden van elkaar leven. Dat was een van de opmerkingen bij Deuteronomie hoofdstuk 24 en ook zelfs bij 1 Korinthe hoofdstuk 7. Oftewel, ze zijn getrouwd, maar ze leven gescheiden, dat mag. Voor God zijn ze getrouwd, zo formuleren we het ander. Dus in iedere echtscheiding van gelovigen die niet wegens hoererij plaatsvindt, is voor God als een niet ontbonden huwelijk. Oftewel, die zeggen dus heel eenvoudig, ze zijn gescheiden, maar er was geen Bijbelse basis voor die scheiding. Dus ze zijn voor God nog getrouwd. En het wonderlijke was dat ik dit herhaaldelijk tegenkwam in mijn studies. Dan denk je van, dat is één iemand die dat zegt. Regelmatig, met grote regelmaat kom ik deze gedachte tegen. Wel, ze zijn voor God nog getrouwd. Maar wacht even, we hebben net Deuteronomie gelezen. Zonder dan die duidelijke versen, en ik lees even, u bent al in 1 Korinthe, want daar blijven we even zitten. Blijf maar rustig in 1 Korinthe. Was het niet zo dat zij de man werd van een ander? Dat stond er duidelijk, hè? Vers 2. Ja, haar zweegs gegaan was en de vrouw van een ander. Nou, dat lijkt me dat de echtscheiding werkelijk en reëel was. En dat ze man was geworden, of de vrouw van een andere man. Ze kon naar haar eerste echtgenoot niet terug. Dat is belangrijk om te weten. Wat ik begrijp in Deuteronomie, er was een echtscheiding op niet-Bijbelse basis, maar ze zijn ook werkelijk gescheiden in Gods ogen. Ga maar eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 7 vers 10 en 11, want daar staat hetzelfde. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere. Dit is dus wat Paulus eigenlijk zegt, ik herhaal het onderwijs van de Heer Jezus. Hier komt hij niet met iets nieuws. Dat zegt hij pas bij vers 12. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heer dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dat toch gebeurd, dan moet zij wat blijven? Ongehuwd. Of zich met haar man verzoenen, en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Hier zegt Paulus eigenlijk hetzelfde wat staat in Deuteronomie 24. En hier moet ik ook bij zeggen, in elk Bijbelvers staat niet alles vermeld waar de echtscheiding, wat voor basis de echtscheiding had. Want hier staat dus inderdaad niks bij. Ze is weggegaan. Maar dan zeg ik weer, impliciet zegt Paulus hier dus heel eenvoudig, als er een echtscheiding is op niet-Bijbelse grond, en de vrouw is weggegaan, dan moet zij ongehuwd blijven. Dat is eigenlijk ook wat Deuteronomie leerde. Alleen Deuteronomie was die vrouw weer met een ander getrouwd. En dat kon niet. Ongehuwd blijven. Of, wat moest ze doen? Zich verzoenen met haar eerste echtgenoot als dat mogelijk is. Want Paulus geeft niet alles altijd in één Bijbelvers aan. Maar hier staat heel duidelijk, en dat is het punt wat ik hier wil maken, en daar was ik zelf een beetje van geschrokken, dat er toch best wel veel mensen zijn, die inderdaad zeggen wel, ze zijn op niet-Bijbelse grond gescheiden. Hun huwelijk is voor God niet ontbonden. Dat ik zeg, maar de tekst zegt hier duidelijk, en ik citeer nog even, dat ze ongehuwd moet blijven. Ongehuwd. Hetzelfde, identiek hetzelfde woord. Staat in 1 Korinthe 7, 32. Niet getrouwd is. Exact hetzelfde woord. 1 Korinthe 7, 32, een paar versen verder. Niet getrouwd is. 1 Korinthe 7, 34, twee versies verder, staat er nog een keer. Die geen man meer heeft. Is ongetrouwd. Dus het huwelijk, en dat woord wat daar staat, betekent echt wel dat iemand geen huwelijk meer, niet meer in een huwelijk verbonden is. Dus ik hoop ook dat het duidelijk is, en ik proef toch dat ik daar even de nadruk op leg, als u dit hoort, zo van, nou voor Gods ogen zijn je nog getrouwd, zal ik u zeggen, dat is rampzalig. Want hoe moet ik daar pastoraal mee omgaan? ik zeg u, op basis van Paulus zijn woorden, het enige verplichting die die mensen nog naar elkaar hebben, is zich verzoenen met elkaar. En wat zij zeggen, want ze zijn nog getrouwd in Gods ogen, dan zeg ik, en hoe moeten ze dat huwelijksverbond dan uitleven? Voor de wet van België zijn ze gescheiden. Voor de wet van God dus niet. Dus staan jullie toe dat er seksueel verkeer is en dat zij dus eigenlijk dat ik tegen hun moet zeggen, wel, u bent van bed en tafel gescheiden, de wet van België zegt dat u niet meer man en vrouw bent, maar u heeft nog steeds de huwelijksverplichtingen aan elkaar, ga heen en doe al zo. Volgens mij zet ik dan aan tot hoererij en overspel. Want de wet van België zijn ze niet meer getrouwd. Dus u proeft wel dat ik pastoraal in een heel groot probleem kom door te zeggen van, ja, maar voor huwelijks is voor God niet ontbonden mensen. Het is heel eenvoudig. Elke echtscheiding van een man en vrouw hier op aarde gebeurt, is in Gods ogen finito. Er zijn alleen enorme verschillende gevolgen en consequenties daarna. Daarna, want huwelijk is ontbonden. Ook in Gods ogen. Dat is wat ik uit deze tekst dan ook proef. Bent u nog mee? Dat was even een stukje ingevoegd over Deuteronomius 24. En waarom is dit zo belangrijk? Misschien dat ik het zo kan zeggen. Aan de ene kant lees je in de Bijbel Marcus 10. Wat God heeft samengevoegd zal de mens niet scheiden. Dat klopt, hè? Daar komen we de volgende keer nog op. Maar ik wil u ook dan duidelijk op het hart drukken. Laten wij ook niet samenvoegen wat God gescheiden heeft. Is net zo belangrijk. Laten wij niet samenvoegen wat God gescheiden heeft. Is net zo belangrijk. Want andersom is het allebei waar. Wel, dit was God, wat zal ik zeggen, en echtscheiding of niet overechtscheiding. Zo was mijn titel, geloof ik, hè. God over echtscheiding. Nu, ik heb u de hele tijd al voorgehouden en dat blijf ik zeggen en ik kan het u al verklappen. Dat is veel makkelijker voor u om te volgen. In mijn optiek geeft de Bijbel twee redenen aan voor echtscheiding. Echtscheiding bij seksueel overspel. En als je een ongelovige hebt die niet bij je wil blijven wonen. Of daar aanleiding toe geeft. Ja? Dan weet u vast waar we heen gaan. Dan proeft u ook van, Erik, waarom maak je elke keer die uitzonderingen? Waarom zeg je bij Deuteronomium van, dat is nog open? Omdat ik denk dat de bewust open gehouden is. En als ik dus inderdaad zo naar Paulus ga en inderdaad God over of over echtscheiding hoor, dan zeg ik hoor nog steeds hetzelfde. Maar nu gaan we naar God en echtscheiding. Want ga dus mee naar Jeremia hoofdstuk 3. Jeremia hoofdstuk 3. Want het is niet alleen dat God over echtscheiding spreekt, God betrekt zichzelf bij een echtscheiding. En dit is een heel expliciet voorbeeld die wij niet over het hoofd mogen zien. En ik lees het de HSV. Ik denk dat de HSV dit beter vertaald heeft. Mijn excuses daarvoor, maar het is helderder in de HSV. Want wat staat daar? In de dagen van koning Josia, en dat was een van de weinige rechtvaardige koningen, zeiden de heren tegen mij, oh, hebt u gezien wat het afvallige Israël, en dat zijn de 10 stammen, hè? Israël wordt in deze context de 10 stammen, de noordelijke stammen genoemd, ja? Gedaan heeft. En dan gaat de Heer vertellen aan Josia wat die 10 stammen gedaan hebben. Zij ging onder elke hoge berg en onder elk bladrijke boom en ze bedreef daar wat? Hoererij. En ik zei, nadat ze al deze dingen gedaan had, keer terug naar mij. Maar ze keerde niet terug. Oftewel, de Heer heeft een verbond met Israël gemaakt. Een verbond waar Israël zijn deel heeft en God zijn deel. Weet u wat dat nog? Ja? De berg Sinaï, waar dat verbond gemaakt werd, het verbond van Mozes. En de 10 stammen. Die gooien dat verbond aan de kant en die doen wat ze willen. Ze bedrijven hoererij, fysiek, zowel geestelijk. Maar dan gaat de Heer verder. En ik was halverwege de zin gestopt. Hè. Dat zag haar trouweloze zuster Juda. De onderste 2 stammen. Benjamin hoort er dan bij in. Boven bedrijft hoererij en dan de onderste stammen, waar feitelijk de belofte van de Heer aan verbonden is, waar Jeruzalem, waar betere en langere koningen op de troon gezeten hebben, waar de lijn van David ook uitvolgde nog de hele tijd, 10 stammen niet meer. En Juda zag dat. Vers 8. Maar ik zag, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel gepleegd had, haar weggestuurd had en haar een rechtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Ze ging zelf ook hoererij bedrijven. De 10 stammen, die krijgen van de Heer een wat voor brief? Een rechtscheidingsbrief. Hij zendt ze weg. Ballingschap. 2 Koningen, hoofdstuk 17. De bijl viel. De brief werd geschreven. Einde oefening. Hier is het wat jullie wensen. Ga. En kom niet meer terug. God schrijft hier in de termen van een echtscheiding. Een echtscheidingsbrief. Die heeft hij haar gegeven. God heeft haar fijn verteld waar het om ging. Waar het om draaide. Waarom zij overspel gepleegd had. En zond haar weg. God geneert zichzelf er niet voor om als het ware een voorbeeld te geven in de Bijbel van zichzelf betrokken bij een echtscheiding. Helaas, Juda werd niet bevreesd. Het had Juda, de onderste stammen, juist het berouw en inkeer moeten brengen, maar het deed het niet. Vers 9, zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige, wederom hoererij, ontheiligd werd. Ze pleegde overspel met steenhout. Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda zich niet tot mij bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn spreekt de Heere. Wel, het ontbreekt me aan de tijd om exegetisch dwars door het hele stuk heen te gaan. Maar het komt hierop neer. God had een verbond, en dat noemde ik net al. God kwam zijn kant van het verbond de hele tijd na. Israël daarentegen, de 10 stammen, bedreven hoererij. Zowel in geestelijk als in fysiek opzicht. Ja? En God gebruikt dat als de hele tijd om met als het ware te pleiten met haar. En hun terug te roepen. Denk maar even aan de brief van Hosea. Als voorbeeld. Over Hosea die trouwde met een hoer en haar terug moest kopen en weer terug moest halen. Zien we hier terug. Weggezonden. De bedreven hoererij. God schrijft de rechtscheidingsbrief. Zend hen weg. Ballingschap. Geestelijk en fysiek overspel. De termen zijn duidelijk. Is het niet overspel? Hoererij. En dan zie ik weer die constante lijn in de Bijbel. Als er hoererij is. Overspel. En in dit geval zelfs geestelijk overspel. Omdat ze andere goden aanbaden. En dus ook fysiek. Omdat ze ontucht bedreven met in het land, zendt God hun weg. Wat kan ik hiervan leren? En wat kunnen wij hiervan leren? Betrokken zijn bij een echtscheiding is niet altijd zondig. Zien we dat? God was geen schuldige partij. God was helemaal geen schuldige partij. Wat ik hier ook zie is dat betrokken zijn en zelfs het initiatief nemen tot een echtscheiding niet per se zondig is. Anders zou dit voorbeeld wat God hier ons laat zien, de plank, voor ons geen toepassing hebben. Maar ik zie hier een consequente lijn in. Maar wat was het? God kon onmogelijk zijn kant van verbond nakomen, van de beloftes. Omdat Israël haar verantwoordelijkheid naar het verbond niet had op. God wilde geen echtscheiding, want staat er, hij pleitte naar het herhaaldelijk. Niet. Stopt het. Betekent dat God echtscheiding goedkeurt? Die over één nacht ijs ging? Nee, het is een gruwel voor hem. Maar het werd alleen veroorzaakt door wat? Door de hardheid van de harten van de mensen. Dat was de aanzet. Niet Gods kant van het verbond. Hij was trouw. Alle opties waren geprobeerd. Profeet na profeet gezonden. Roepende in de woestijn en het volk bekeerde zich niet. Toevallig dat ik in het stuk zat te lezen deze week. Frans had het Oude Testament af voor de Bijbelschool en ik was daar doorheen aan het lezen. David als standaard en elke koning die erna kwam, dwaalde verder af. En af en toe kwam er eens een opleving, een hervorming, een Godzegen en het ging weer mis. Het was geestelijk overspel. Laat ik het zo formuleren. En misschien dat... Hier is niet alles mee gezegd wat ik hierover kan zeggen uit deze tekst. Laat ik het zo zeggen. Het beeld wat God van zichzelf neerzet hier, in deze tekst, zou in mijn optiek totaal zinloos zijn als er voor geen enkele reden in de Bijbel echtscheiding mogelijk was. Als wij denken dat de Bijbel echtscheiding nooit toestaat, wat moet ik dan met dit voorbeeld? Waar God zelf het initiatief neemt. Maar wel met een duidelijke basis en wederom die woorden over hoererij, overspel, maar alles in de context van seksueel georiënteerde zonde, maar ook geestelijke hoererij. Dat is hetgeen wat God ook zei. Ze horen mij toe en ze aanbidden Baal. Ze zijn van mij, wij hebben een verbond. Als je hoofdstuk 19 nog eens een keer van Exodus leest, voordat God de wet gegeven had, wat zeiden ze? Ja, ja, wat zullen we doen? Alles. Maar het ging mis. Dit is niet alleen God over echtscheiding, dit is God en echtscheiding. Wel, de deur staat nog steeds open. We gaan het verder inkleuren, want we zien ook Gods voorbeelden van echtscheiding. Ezra. Ezra hoofdstuk 9, laten we even heen gaan. Ezra hoofdstuk 9. Zo'n schitterend hoofdstuk. Ballingschap is geweest. De vrouw is teruggenomen. Gomer mocht terugkeren. In dit geval Juda alleen werd teruggevoerd. En zo kwamen we bij Ezra en we zien daar de hervormingen komen. Maar het gaat niet goed. Vers 9, hoofdstuk 9 vers 1. Toen dit gebeurd was, en ik ga niet precies zeggen waar we zijn in de geschiedenis. Maar kwamen de oversten tot mij en zeiden: het volk Israël, de priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volken der landen. Wat hun gruwelijken betreft. Van de Kanaanieten, de Hethieten, de Perizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. En wat hebben die mensen dan gedaan? Zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen. Voor zich en voor hun zonen. Wel, een van de opdrachten in Deuteronomie was heel eenvoudig. Daar zul je niet mee trouwen met al die mensen die in dat land wonen, in het land Kanaan. Die moet je uitmoorden, moet je van de kaart vegen. Waarom? Anders ga je seksueel overspel bedrijven. In geestelijk opzicht. Je gaat hoereren, je gaat er ook mensen vandaan nemen. En Salomo is daar het schrikbarende voorbeeld van. Die koos vrouwen overal vandaan en hij volgde hun afgoden. En dit is net terug in uit de ballingschap. En hier komen dan de leiders, de oversten, die kwamen tot Ezra en die beleiden dit. Wij hebben vrouwen genomen uit al die stammen die ervoor staan. Kanaanieten, Hethieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten. We hebben genomen. En waardoor het heilige zaad, ik lees verder vers 2 halverwege, waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft met de volken der landen. Ja, de oversten en de leiders zijn in deze wat? Trouwbreuk voorgegaan. Toen ik, Ezra, dit vernam, scheurde ik mijn kleed, mijn mantel trok, de haren uit mijn hoofd, uit mijn baard en zat verbijsterd neer. Is dat uw reactie als u hoort hoe een ongelovige, of een gelovige met een ongelovige trouwt? Hoe het huwelijk beschadigd en beschermd wordt, hoe Gods woord wordt overtreden? Nu, ik maak even een toepassing naar het Nieuw Testamentische context, omdat daar het nauwer is geworden. In het Oude Testament was het heel eenvoudig, als het maar uit het Israël komt. Nieuw Testament maakt het smaller als het maar uit een gelovige gemeenschap komt van wederom geboren mensen. Ezra zit neer, trekt zijn haren uit, plukt zijn baard uit, in rouw zit hij daar verbijsterd. En waarom? Dat was net de reden dat zij weggezonden waren en de scheidsbrief gekregen hadden. Ze zijn nog maar net goed erbij terug, ze zijn nog net wat aan het opbouwen en het gaat alweer mis. Die ellendige wet. Hoofdstuk 10, vers 10 en 11. Dit is de oplossing die aan het eind aangedragen wordt. Er zit een heel hoofdstuk tussen, daar heb ik geen tijd voor. Je weet hoe het gaat, geschiedenis. Hier komt Ezra met zijn oplossing. Vers 10 van hoofdstuk 10. Gij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat gij vreemde vrouwen hebt gehuwd. Daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar geef nu eer aan de Heer. Dus dit is tot Gods eer. En Esther heeft naar beraad dit besloten samen met de Heer. De Heer heeft hem dit duidelijk gemaakt. De God uw vader, doe hem welgevallig, scheid u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen. Vers 14, totdat wij de brandende toorn van onze God over deze zaak van ons hebben afgewend. Wat hij voorstelt, krijgt de goedkeuring van God en zal de toorn van God doen bedaren. De vrouwen moeten de deur uit, de vreemde vrouwen. Echt scheiding. Als wij zeggen dat de Bijbel nooit spreekt over echtscheiding, wow, het spreekt er massaal over. En het wordt hier zelfs gereguleerd, gedoogd, en het lijkt er zelfs op, als we het laatste vers lezen van het hoofdstuk, daar moeten we wat voorzichtig mee zijn, dat ze niet met lege handen werden weggezonden. Dat was genade, want het was de fout van de Israëlieten, niet de fout van die vrouwen. Het was Gods plan, nee, het werd door God goedgekeurd, laat ik het zo zeggen. Dat deze vrouwen werden weggezonden. We zien eigenlijk nog een voorbeeld. Terug in het Nieuwe Testament. Naar Matteüs hoofdstuk 1. En hoe langer ik hierover nadenk, hoe rijker dat deze teksten zijn. Matteüs hoofdstuk 1 vers 18. En u hoort al aan die tekst dat u inderdaad denkt, dit is de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Yep. Want er was één rechtvaardig man. Vers 18. Nou, laten we even gewoon lezen. Terwijl zijn, dit is de zwanger, Maria is zwanger, wordt zwanger, en Jozef gaat wat stappen ondernemen. Luister. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was, terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Heb je er wel eens bij nagedacht? Zo'n meisje tegenkomt van een jaar of 14, 15, die zegt, ja, ik ben zwanger. Oh. Dat was wat Maria mee te verduren had. Ik bedoel, we staan allemaal de nadruk over in zulke soort versen over. Ja, de Heilige Geest kwam over haar en we hebben helemaal de nadruk over God. Maar wacht even. Zij was maagd. De Bijbel is er duidelijk over. Nooit gemeenschap gehad. En ze wordt zwanger. Ga dan naar je toekomstige man. Het verbond was al gesloten. Nog niet bezegeld in een huwelijk, maar een ondertrouw was net zo'n feit als een huwelijk. En zeggen, Jozef, ik ben zwanger uit de Heilige Geest. Oh, dat heb ik vaker gehoord. Komt voor, ja. Eén keer in het plan van God. Vers 19. Jozef krijgt dit te horen. Maar dat staat niet of Maria het haar zelf vertelde, hem zelf vertelde. Jozef krijgt dit te horen. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was. Een rechtvaardig man. En haar niet in opspraak wilde brengen. Was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Dit is mijn man. Eén uit miljoenen. Hij kon de wet uit het Oude Testament toepassen. Hij kon de steen pakken en gaan stenigen. Maar in de hele context, hij is een rechtvaardig man. En waar duidt die rechtvaardigheid op? Dat hij in stilte van haar wilde scheiden. Mogen we dan scheiden? Wel, Jozef had een heel goed beeld van wat Deuteronomie 24 leerde. Er is volgens mij hier seksueel overspel gepleegd, want ze is zwanger. Niet door mij. Ik ben daar niet bij geweest. Dus hij wist waar hij stond. En rechtvaardig als hij was in de hele context, die rechtvaardigheid slaat op het feit dat hij haar niet stenigt en van in stilte van haar wil scheiden. Hij overweegt dit in zijn hart. En wat zegt dan het vervolg, vers 20... Toen die overweging bij hem opkwam, kwam daar een engel om hem te bestraffen, dat die gedachte bij hem opkwam. O, gij zult niet scheiden, wat God heeft samengevoegd. Nee. Heb je dat eerder in die tekst gezien? Hoe rijk dat de genade van God hier aanwezig is? Nee. Het is zo rijk. Jozef, als gelovige, als kenner van het Oude Testament. Die weet wat hij kan doen, maar in stilte zegt van, ik kan ervoor kiezen om hier in stilte van haar te scheiden. Er staat niet bij dat hij een brief zou schrijven, een heel eenvoudige haar. Dat had hij makkelijk kunnen doen. Hij had haar ineens buiten de deur hoeven te zetten, want ze woonden nog niet samen. Hij komt niet met zijn eigen ideeën over Deuteronomie 24. Hij heeft niet nieuwe interpretatie. Deze overweging komt bij hem in. De engel komt en de engel stelt hem gerust. Feitelijk zegt de engel dit. Jozef, jouw theologie van het Oude Testament over die clausule dat inderdaad je mag scheiden als er seksueel overspel is, is correct. Maar bij Maria is het anders. Zie je, de engel des Heeren verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, schroom niet, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Hij wordt niet berispt. Hij wordt niet gecorrigeerd in zijn theologie. Hij wordt verwezen dat wat hij verwekt is, inderdaad zo is als wat in mijn optiek Maria aan hem verteld heeft. Dit is verwekt uit de Heilige Geest. Geen correctie. Geen aanval op Jozef zijn theologie. En ik kruip dan even terug naar Deuteronomie, want dat was hoofdzakelijk de tekst. Jeremia die voor hem open lag. En we zien hier weer een schitterend voorbeeld. Zien we dat? Er scheiden wordt toegestaan. Belangrijke dingen die we kunnen zien. David stierf ook niet naar het overspel met Batseba. Dat was bij stilgestaan. David als standaard neergezet. En hij sterft niet na het overspel. God besloot om genade te verlenen. Wel, wil ik zeggen, het is niet altijd even eenvoudig om te begrijpen. Hier heb ik mijn hoofd afgelopen week over gebroken. Hoe kan het nu? Dat er absolute wetten zijn in het Oude Testament, maar ook uitzonderingen. Is het niet? En daar kan ik niet al antwoord op geven. Dat is inderdaad iets waar je inderdaad verder in moet gaan, maar je zou kunnen zeggen, aan de ene kant geeft hij straf aan degenen die het verdienen. En genade aan hen die het niet verdienen. Dat is eigenlijk wat ik de hele tijd weer terugzie. En dat is consequent met alles wat ik inderdaad zie in de Bijbel. Vanuit zijn rechtvaardigheid straft hij. Maar vanuit zijn genade verleent hij genade aan wie hij wil. En wie hij verkiest. De wet van het Oude Testament is niet buiten werking gesteld. Ook niet hier. Maar Gods genade is de basis om echtscheiding te reguleren. Wel, tot zover het Oude Testament. Laten we eens het Nieuwe Testament verder induiken. Ik weet het, ik heb al uit het Oude Testament, Nieuwe Testament aangehaald in Korinthe. We gaan eens naar Matthäus, want we gaan eens naar luisteren naar Jezus over echtscheiding. Matthäus 5, vers 31 en 32. En hier wordt het denk ik heel helder. Dit is feitelijk, het Nieuw Testament is een commentaar op hetgeen wat we tot nu toe gezien hebben. En voor mij is hier de puzzel eigenlijk wel, valt helemaal in elkaar en ik hoop ook voor u. En laat ik dit toch vooropstellen, alle echtscheidingen, waar ook, daar is altijd zonde bij betrokken. Dat is ook iets wat we tot nu toe gezien hebben. Daar hoef ik niet mee. Matthäus 5, 31. Er is u ook gezegd, en dit is die mooie bergrede, hè. U heeft gehoord, maar ik zeg u. Dat is de context waar we zitten. Er is ook gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidsbrief geven. Maar dan komt de Heer. Maar, ik zeg u. En hij verfijnt het. Hij geeft dus feitelijk niet een uitbreiding, iets nieuws op het Oude Testament, maar hij verduidelijkt en geeft de geestelijke waarde die daar zat. En hij grijpt terug naar, in mijn optiek, bij Deuteronomie 24. De beperking. Maar ik zeg u, en ieder die zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, porneia, seksuele zonde, seksueel overspel, maak dat er overspel met haar gepleegd wordt. En al wie de weggezondene trouwt, pleegt overspel. Exact wat ik kan terugvinden in Deuteronomie 24. Alleen hier benoemt Jezus dus dat die ene clausule waar het wel kan. Deuteronomie vertelt over alles wat niet kan. En de Heer geeft precies die interpretatie over, wel, al wie zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, daar wordt hij benoemd, veroorzaakt dat er met die persoon overspel gepleegd. Dat hebben we gezien. Oftewel, dat de Heer hier heel duidelijk en eenvoudig... Nee, ga nog even naar hoofdstuk 19, de parallelpassage hiervan. Dit is exact hetzelfde wat we hier zien. Matteüs 19, vers 3. En Matteüs heeft een klein ander accent in zijn parallelpassage dan Marcus. Marcus legt meer de nadruk op, en daar heb ik vorige keer ook over gesproken, de levensduur, de lengte, het onverbrekelijke als het ware in het huwelijk. Matteüs geeft een nadruk over de ene clausule. Want er zit in Matteüs 19 vers 3, plaatst Matteüs er een ander woord in, die onwaarschijnlijk, die ook gesproken is, maar ook overgesproken is. Je weet hoe dat in een dialoog gaat, ja, dat gaat over en weer. Dit is Matteüs 19 vers 3, dit is een aanvulling van Matteüs. Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om? Allerlei redenen. Om elke reden. Dat is de vraag die hier gesteld wordt, die Matteüs of Marcus niet behandelt. Vers 8 en 9 zien we hetzelfde. En hij zeide tot hen, Mozes heeft u met het oog op de hardheid uw harten toegestaan uw vrouw weg te zenden. Maar van het begin is het niet zo geweest. En dan komt die schitterende clausule over allerlei redenen. Doch ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij, hetzelfde woordje porneia. Ja, wat we net zagen in hoofdstuk 5 vers 32, daar wordt het ontucht beschreven. Hier wordt het hoererij beschreven, het is porneia. En een ander trouwt, pleegt echtbreuk. Conclusie. Ik hoop, met alles wat ik tot nu toe over Deuteronomie, Ezra, over Jeremia, Matteüs, Marcus, 1 Korinthe heb laten zien, en heb ik al een behoorlijke bult over echtscheiding behandeld, dat ik steeds unaniem, uniform terug kan vinden, als er in een relatie tussen twee gelovigen, en ik ga hem wat vernauwen, overspel gepleegd is, geeft dat een mogelijkheid tot echtscheiding. Geen reden, maar een mogelijkheid. Dat is wat ik hieruit concludeer. En dat overspel, dat porneia, dat omvat allerlei seksuele misgedragingen, ontrouw, homofilie, incest. Dat is het woordje porneia is heel ruim. Ja, incest, het is zelfs bestialiteit, dat je seks hebt met dieren. Het is alles wat daarbij betrokken is, wat met seksualiteit te maken heeft. Dan is er een mogelijkheid tot echtscheiding, maar alleen als de betrokken partner geen berouw en inkeer toont. We hebben dat ook gezien bij, de Heer, bij God zelf, dat hij met Israël pleitte om het terug te krijgen. En terug te komen, ze kwamen niet. Oké. Uiteindelijk, nadat alle middelen gebruikt zijn, benut zijn om de ontrouwe partner tot berouw en inkeer te brengen, als die uitgeput zijn en zonder succes, dan geeft de Bijbel de trouwe partner de mogelijkheid om te scheiden. En die is dan vrij om te hertrouwen. Want dat was de hele tijd de lijn die we tegengekomen zijn. Om te zeggen van als het niet Bijbels is, als het minder is dan ontucht, is die niet vrij om te hertrouwen. En dat lazen we net in Jezus' woorden. Even terug naar Matteüs hoofdstuk 19. Doch ik zeg, wie een vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij, en een ander trouwt pleegt echtbreuk. Oftewel, wat de Heer hier impliciet ook zegt, dat zegt hij dus niet daadwerkelijk. Als er wel porneia is geweest, seksueel overspel, en die persoon is dan wel gerechtigd om te hertrouwen. De trouwe partner. Dat is wat hier dan ook staat. Dit is geen laagbeeld van een huwelijkmens. Ik heb me vorige week daar ook nog over hameren en volgende week kom ik daarop terug. Dit is Gods genadevolle werk. Geduld. Omwille van wat ook alweer, de hardheid van de harten van de mens. En eigenlijk om de meest unieke en intieme relatie die hij gegeven heeft in Genesis 2 al. Waar, ik kan wel zeggen, alles op gefundeerd is in onze hele kerk. In ons gezin als eerste, in onze kerk en onze maatschappij, om dat te reguleren. Het komt al voor, het is er. laat ik dan duidelijke grenzen stellen. En dat is wat wij ook geloven. Dit is zo belangrijk. En ik hoop ook, er zijn hier allerlei pastorale toepassingen waar u nog vragen over kunt hebben. Als u die heeft, kunt u er altijd op terugkomen. Maar Paulus geeft nog één opening meer. En ik zei net van, dit gaat over gelovigen. Want als je twee gelovigen hebt, dan spreek je vanuit dezelfde positie. Maar als er nu een ongelovige is. Laten we even teruggaan naar 1 Korinthe, of verder gaan naar 1 Korinthe. We zijn er al geweest. Vers 10 tot 15. 1 Korinthe 10, sorry, 7, vers 10 tot 15. En we hebben net al vers 10 en 11 behandeld. Dat ging over gelovigen. De reden dat ik zeg dat het over gelovigen gaat, is omdat in vers 12 de tekst als volgt begint. Maar tot de overigen. Oké, hij heeft net iets gezegd en dan gaat hij naar de overigen. Zijn dat dan alle ongelovigen? Nee. Hij gaat hier naar een ongelijk span. Luister. Maar tot de overigen zeg ik en niet de Heere. Ik heb wel eens een vraag gesteld in mijn Bijbelstudie toen ik begon. Waar komt dit dan vandaan als dit geen onderwijs is van de Heer? Dat is heel eenvoudig. Dit is wat de Heer niemand heeft onderwezen. Tot nu toe heb ik de hele tijd consequent kunnen volhouden. Dit is wat er gebeurt als het over gelovigen gaat. En dat heb ik met name dan ook aan het eind ingebracht bij Matthäus. Een gelijk span. Maar nu is er een ongelijk span. Er is een gelovige, een broeder, staat daar. Heeft een broeder een ongelovige vrouw? En andersom. Een ongelovige vrouw, maar een ongelovige man. Dus Paulus geeft hier, als het ware, een voorbeeld die met name natuurlijk in de kerk voorkwam. Van de heidenen, als ik het zo mag zeggen. Ja? Het evangelie was de wereld rondgegaan en er kwamen dus als het ware vragen op hem af. Waarvan hij dus inderdaad zoiets had van, daar heeft de Heer niet op geantwoord, hier ga ik op antwoorden. En onder de leiding van Gods geest schrijft hij het volgende op. En we lezen even gewoon 12, 13 en 14 achter elkaar, om daar vervolgens even bij stil te staan. Maar tot de overige zeg ik en niet de Heer, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers de kinderen onrein zijn, doch nu zijn ze heilig. Maar, de grote maar. Hier komt een komma. En dan gaat Paulus verder in zijn gedachten. Maar indien een ongelovige haar verlaat, oftewel de gelovige staat daar, die heeft een ongelovige partner en die verlaat haar, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden, tot vrede heeft God u geroepen. Dit is een stuk nieuw onderwijs, waar in het verleden niet over gesproken was. Paulus geeft dit. En we mogen dit nemen zoals het hier staat. Vers 10 en 11, nog heel kort, hebben we net over gesproken, gaat over gelovigen. Als er een onbijbelse grond is, staan ze met hun rug tegen een muur. Het enige wat ze aan elkaar verschuldigd zijn, is verzoenen als het kan. Als die wederom geboren persoon is, kun je daarmee verzoenen. Als hij nog vrij is om te trouwen, dan kun je daarmee verzoenen. Als hij nog leeft, dan kun je je daarmee verzoenen. Zo niet, dan heb je een barrière. Dan kun je je niet verzoenen zoals de Bijbel dat vraagt. En verzoenen betekent herstel tot voorgaande situatie. Wel, dat lukt niet, want die persoon is misschien hertrouwd. Oh, dan kun je daar niet mee verzoenen. Als hij gestorven is, kun je er niet mee trouwen. Dus kun je niet verzoenen. Als hij ongelovig is, dan zijn er weer andere grenzen die aangegeven worden. In 1 Korinthe hoofdstuk 6, daar kun je niet mee trouwen. Even 39 trouwens ook, in de Heer van 1 Korinthe. Als ik het even uit mijn hoofd heel doe. Maar hier gaat Paulus naar een situatie en hij schetst zo weer in een case study. Twee koppels. Man gelovig, vrouw niet. Vrouw gelovig, man niet. Maar als die erin bewilligen, als die genegen zijn om te zeggen, ja, ik wil met hem samenwonen en leven en daar ook zich voor inzet, dan is dat geen reden om weg te gaan. Laat, ja, wat staat er dan? Die moet je niet verstoten. Die moet je niet verstoten. Maar indien de ongelovige haar verlaat. Vers 15. Dat woord verlaat daar is chorizo. CH. Is dat eigenlijk chorizo? dat is verlaten en dat spreekt specifiek over het huwelijk. Als die persoon zegt en leeft alsof hij haar verlaten heeft. Jij vertrekt of ik vertrek. Als jij de Heer Jezus op nummer 1 stelt en alles voor hem over hebt en voor hem alleen wil leven, tot hier en niet verder. Het is heel makkelijk, je volgt de Heer of de deur. Dan volgen we de Heer en dat betekent de deur. Dan gaan we. Dan gaan we. Dit. Even kijken hoor, hoe ik dat goed kan zeggen. De gelovige hoeft op dat moment, heeft geen verplichting meer om nog te pleiten om met de ongelovige samen te leven. Hoeft zich niet in bochten te wringen om inderdaad te zeggen van, ja maar als we nu, die hoeft dus als het ware niet, die is niet, wordt hier niet opgedragen om maar te pleiten, om maar erbij te blijven. Nee. Die wordt hier opgedragen om de man te laten gaan. Vers 15. Laat haar verlaten. Dit is een opdracht. Dit is niet eens een mogelijkheid. Als de ongelovige partner werkelijk wil gaan, doe dat. Dat is niet een keus. Laat maar gaan. Soms is dat beter. Soms heeft het de voorkeur. Dit is niet een ongelovige of een gelovige die van een ongelovige partner af wil. Hè? Dat is niet wat hier staat. Hè? Van, daar zijn we vanaf. Dit is niet een. Dit heeft nog steeds een hoog beeld van het huwelijk. Maar als de werkelijke ongelovige partner is die niet langer wil samenwonen, leven en het huwelijksverbond wil nakomen. Dan ben je vrij om te gaan. Wanneer het ongelovige dus een verlangen heeft om weg te gaan. Of de gelovige wederhelft, die mag het rustig laten gaan. Als je blijft, dan kunnen er toch heel veel spanningen ontstaan. Wat staat er nou zo mooi achter? Tot vrede heeft God u geroepen. Dat is wat de Heer voor zijn kinderen heeft. Vrede. Nu, ik weet goed dat niet alle christelijke huwelijken even vredevol zijn. Maar daarover volgende week meer. Maar in de echtscheiding bij een ongelovige en gelovige is niet zo van dit geeft de makkelijke deur om van je ongelovige partner af te geraken. Dat is hier niet aan de orde. Gods algemene genade in het huwelijk is nog steeds subliem hoog. Het huwelijk staat nog steeds op een glorieus hoog punt. Maar als je onnatuurlijk lang bij een ongelovige wil blijven die weg wil, gaat hij vast buiten de deur shoppen. En komt zijn huwelijksverbond op een gegeven moment ook niet meer na. En kan het niet nakomen. Nu, hier komen natuurlijk allerlei vragen naar voren van wanneer is nu dan het punt daar gekomen dat het huwelijksverbond verbroken mag worden. Het is niet one size fits all. Want hoe vaak gebeurt het niet dat mensen inderdaad zeggen van ik wil scheiden en dan uiteindelijk zien wat het kost. En zeggen van, maar dan verlies ik mijn status, mijn huis, mijn auto, mijn alles. Ik kom weer snel terug. Hatoe. Zullen we het samen nog verder proberen? Want de financiële gevolgen zijn te groot. Pas er dan mee op. Tot vrede, vers 15, heeft God u geroepen. God wenst zijn kinderen rust, harmonie en geen onrust en oneenigheid toe. Eenheid, dat is Gods design. Eenheid, harmonie en rust. Ik hoop ook, als ik zo mag afronden, dat u ziet. Als wij het zo allemaal bij elkaar zien, dan hoop ik dat u een consequente lijn in de Bijbel ziet dat het huwelijk torenhoog boven alles uitstaat. Dan wil ik volgende keer nog meestaan. Het is zo'n glorieus ontwerp, zo'n Gods ontwerp. Het is uniek. Ja. Ik hoop dat u ziet dat we een consequent patroon hebben kunnen zien in de Bijbel van Deuteronomium. Eigenlijk van Genesis tot het eind dat het huwelijk torenhoog overal boven uitsteekt. En dat God gedoogd heeft, getolereerd heeft, toegestaan heeft om echtscheiding als een seksueel overspel is. En dan bedoel ik mee echtscheiding met een opening voor de trouwe partner om te hertrouwen. Om niet Gods toorn en woede op zich te halen. Maar dat hij vrij mag staan. voor een ongelovige en een gelovige ineens span als de ongelovige weg wil, dat de gelovige die mag laten gaan en ook inderdaad mag zeggen van dan mag ik ook actief aan deelnemen, want het is laten gaan, het is een opdracht. Ga nog een stapje verder. Ik hoop ook dat u begrijpt dat dit de enige twee mogelijkheden zijn die de Bijbel aangeeft als Bijbelse grond voor een echtscheiding. Niet als snelle uitbreekmogelijkheid, niet als de huwelijk verlagen, maar wel als Gods genadevolle regels voor de hardheid van onze harten. De opsomming, ik laat het hier even bij. Ik wil dit allemaal nog een keer helderder formuleren, heel kort en bondig. Dan krijgt u dat ook mee aan het eind van de korte serie, is het bijna denk ik wel, maar een heldere uitleg. Dat u het allemaal zo heel kort en bondig bijeen heeft. Ik wil niet zeggen dat het op één A4'tje kan, maar twee zal het op kunnen. Valt mee, hè? En die leest u in 10 minuten door. Dat is niet een uur, zoals nu. Dan heeft u in ieder geval de basis mee die ik hier verteld heb. Wel, ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is. Maar altijd nog vragen komen van, en die beantwoord ik gelijk ook even, van, ja, wat nu voor de wedergeboorte? Alles wat voor de wedergeboorte ligt, is keurig afgesloten. En gaan we niet meer in zitten porren. Dat is gedaan. In Christus is de deur open. En dan gaan we het weer eens opnieuw bekijken. Wat een genade van het kruis. Is het niet? Elke dag mogen we opnieuw beginnen. En dan kan ik ook zeggen, zelfs zij die, en dat zult u dan ook nog eens een keer horen, zelfs zij die op onrechtmatige wijze gescheiden zijn, op niet-bijbelse grond, is altijd nog de genade van vergeving. Want ik heb nergens kunnen vinden dat dat een zonde is die niet vergeven kan worden. Er was maar één zonde die niet vergeven kan worden. Dat is een zonde tegen de Heilige Geest. Die hebben we al besproken. Dus een echtscheiding op niet-bijbelse gronden is altijd nog vergeefbaar. En als er vergeving is en berouw en inkeer, is daar genade. Dat is wat ik begrijp. Dus niemand zit op slot als je de Heer Jezus kent. Niemand staat met zijn rug tegen de muur. Nou, de brouw en inkeer is een vergeving, beleiden van zonde, dus elke keer genade bij het kruis. Wat een verlosser. Zullen we hem eens prijzen? Dank u Vader voor deze intense studie. U weet ook dat mijn gedachten hier ook zich aan alle kanten bij moesten zetten, Heer, om dit te kunnen volgen, over te kunnen brengen. Ik hoop dat u het ook, dat het overgekomen is en dat het ook uw woorden waren. Dat u ook hiermee geëerd bent. Dat wij niet een laag beeld van het huwelijk hebben, Heer, maar een glorieus hoog beeld. Maar dat u in uw genade, op basis van het kruis van de Heer Jezus Christus, genadevol bent om dit te regelen. Echtscheiding, hertrouw. En wat geeft dat een rust? En wat kunnen we daar uw goedheid weer in zien? Met name uw goedheid naar uw kinderen. O Heer, mogen we dit meenemen? Mogen we hier mee aan de slag gaan? En mogen we hier voor u loven, prijzen en eren. Want bij het kruis is altijd vergeving mogelijk. Is altijd belijden van zonde mogelijk. En dan bent u getrouw om te vergeven. Alles. Alles. Dan zal het niet meer tegen ons staan. En dan mogen wij verder uit genade. O Heer, dank u voor het kruis. Zonder het kruis was iedereen nog dood in de zonde. Bij het kruis is vergeving en verlossing mogelijk van al onze zonden. Glorie voor onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.